Ik wil graag het gedeelte lezen uit Maleachi 1. En dan lees ik vers 1 tot en met 5. En Henk zal in het bijzonder stilstaan bij vers 2. Maleachi, hoofdstuk 1. Een last. Het woord van de Heere tot Israël. Door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij. En zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied. En het volk waarop de Heere tot een eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zelf zeggen, groot is de Heere. Tot over de grenzen van Israël.
Ik zou voor willen stellen om eerst te beginnen met gebed. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar uw woord. Heer, elke keer als ik het overdenk, dan overvalt mij de grootheid ook van uw woord. Uw trouw, uw liefde, uw verbondenheid met ons, met het volk Israël. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo deze avond aan u mogen dragen. Heer, dat we ons mogen weten in u, in Christus. Hoe bijzonder is het dat wij als gemeente in Christus zijn. Dat we kinderen van de Allerhoogste zijn. Dat we geliefd zijn. In welke omstandigheden we ook zitten. Heer, dank u wel, Heer, dat uw trouw boven alles uitstijgt. Heer, ook deze avond. Heer, zo dragen we deze avond aan u op. En we gaan uitzien wat u te zeggen heeft. Amen. Ja. Ik heb wel eens een keer tegen Bas gezegd, ik wil best beschikbaar zijn als je een keer niemand hebt. Maar ja, twee dagen van tevoren is wel erg kort. Dus ik had er eigenlijk bij moeten zitten en je weet je ertussen. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het heerlijk doen. Het is toch fijn als je weet dat je, als je de Bijbel, eigenlijk moet je de Bijbel continu blijven bestuderen. Ik kan me herinneren, mijn vader, die zat, en dat weet Antonian ook nog wel, zondags altijd aan de grote tafel op een persisch tapijtje in zijn bijbeltje. Zo'n bijbeltje. Met een heel klein potloodje. Overal aantekeningen maken. Overal. En die was continu eigenlijk bezig om in de Bijbel te onderzoeken, te doorzoeken en te doorvorsen. En nog eens een keer. Dat beeld is me heel erg bijgebleven. De liefde van mijn vader voor de Bijbel. Ik heb dat misschien ook een beetje van hem geërfd. En daar ben ik wel blij mee. Ik heb dat voorbeeld gezien. En ik heb er nog steeds profijt van, om zo maar te zeggen. Het is echt wel een bijbelstudie vanavond. En ik hoop dat je het een beetje kunt volgen. Ik begin wel bij Maleachi 1 vers 2. Ga ik ook even lezen. Maar eigenlijk stap ik er dan uit. En ga ik een ommetje maken. En kom ik uiteindelijk toch weer terug bij Maleachi. We lezen Maleachi 1 vers 2. En houd de Bijbel bij de hand, want ik ga echt van voor naar achter en van links naar rechts. Dus het is even goed opletten. Maleachi 1 vers 2. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad. Kijk, hoewel Esau de oudste was en de eerstgeborene en recht op de erfenis had, is de liefde van God toch naar Jacob uitgegaan. Dat was niet omdat Jacob nou aantrekkelijker was of beter was dan God, maar God die koos ervoor om Jacob lief te hebben. En God kiest. God handelt, hij doet, hij is soeverein. En daar kunnen wij soms gewoon niet bij. Ik zal er straks ook wel op terugkomen. Je ziet dat Jacob het voorwerp was van Gods verkiezende liefde. En dat is natuurlijk ook teruggekomen in het volk Israël. Het volk Israël heeft op die liefde keer op keer wel verkeerd gereageerd. Als je kijkt hoe het volk Israël omgaat met de liefde van God, dan denk je van, oh Heer, daar kan ik wel een voorbeeld aan nemen. Elke keer weer is hij er. Zegt hij van, ik heb je lief. Hij is ook wel boos. En de gevolgen zijn er ook wel, als hij er niet luistert. Maar hij houdt van zijn volk. Zoals we de vorige keer van Maarten hebben gehoord, wordt het boek Malachi ook wel het zegel van de profeten genoemd. Het is eigenlijk de laatste profeet die sprak tot Israël. En daarna was het 400 jaar stil. Geen gezicht, geen openbaring, geen profetie, niks. Het is overigens goed om te onderscheiden dat de profeten uiteraard tot het volk van Israël spreken. En niet tot de gemeente. We kunnen er wel heel veel van leren, maar de profeten spreken tot het volk Israël. En ook naast het volk Israël heeft God wel een plan met de heidenen. Dat was al in het Oude Testament zo. Lees maar mee, Malachi 1 vers 11. Daar staat het. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Hoeveel keer kwam het voor, legermachten? Weet u dat nog van de vorige keer? Van de 55 versen kwam het. Ja, weet u het niet meer? Ik denk 24 of 27 keer voor. 24, hè? Ja. Kijk, en op dit moment zie je daar natuurlijk helemaal niks aan. Dat zal pas gebeuren als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg en zijn koninkrijk op zal richten. Dan zal vanuit daar de wereld geregeerd worden. 400 jaar, geen gezicht, geen profetie, geen openbaring. Maar God gaat door met zijn volk en ook met de heidenen. Zoals we gehoord hebben, vormen de heidenen. En heidenen, wat zijn heidenen eigenlijk? Niet Joden, hè? Wij zijn heiden. Klinkt een beetje altijd heidens. Ik ben heidens, maar wij zijn heidenen, niet Joden. Overigens, de meeste van jullie hopelijk wel gelovigen uit de heidenen. He, dat hoop ik voor jullie allemaal, dat je daar amen op kan zeggen. Jacques Bruns zou zeggen, dit is nou een goed moment geweest te zijn om amen te zeggen. He? Ja. Amen. En God is bezig met zijn werk, met zijn openbaring. En nu ga ik even iets vertellen. Ik ga jullie een beetje terugvoeren naar het begin van de schepping. Ik stap nu eigenlijk even een beetje uit Malachi, hoewel die daar ook al naar verwijst. En dit is wel even om, misschien is het nieuw voor je. En misschien zeg je van, nou Henk, daar wil ik wel eens een keer over praten met je, want dat geloof ik niet. Dat zou kunnen. In Genesis 1 lees je over de schepping. En ik heb erbij gezet, de herschepping. In 6 dagen tijd, dat geloof ik echt, in 6 dagen tijd. Engelen bestonden al voor de zesdaagse schepping. Ze jubelden toen God de aarde grondvestte. Dat staat in Job, vers 38, vers 4 tot 7. Ze waren er dus bij toen God de aarde grondvestte. De aarde is dan de aardkloot, de bol, waar wij op leven. Dat wordt hier bedoeld. Er staat dat engelen jubelden. Dan moet het grondvesten van de aarde wel iets heel moois geweest zijn. Iets unieks. Als de engelen jubelen en juichen. Wow, dat is mooi. En dan moet je opletten dat in Jesaja staat dat de aarde dus inderdaad niet geschapen is als een baaierd. Je weet wat het woordje baaierd is? baaier betekent chaos, verwarring, leegte. De aarde is dus niet geschapen als leegte, als chaos en verwarring. Het Hebreeuwse woordje, de aarde was woest en ledig, en baaier zijn in de grondtekst precies hetzelfde. Het is overigens goed om gewoon eens een keer even naar de grondtekst te gaan. Er zijn diverse middelen om te kijken naar de grondtekst. En je vindt daar het woordje tohu. Ik kan het niet goed uitspreken, maar dat is het. En dat betekent een plaats van chaos, een plaats van leegte, van verwarring. Dus baaier, en aarde was woest en ledig, komt op hetzelfde manier. Dan moet dus op de een of andere manier er een schepping geweest zijn die zo geweldig was. Daar wordt verder niks over vermeld in de Bijbel. Er wordt wel naar verwezen door Petrus, dat zal ik zo laten zien. Maar dat er in ieder geval een schepping is geweest die waarschijnlijk ook weer vergaan is door water. Petrus noemt dat de voormalige wereld. En daar begint eigenlijk Genesis 1 vers 2. God gaat uit die chaos iets nieuws herscheppen. Ik heb al die teksten opgeschreven, mocht je belangstelling hebben, ze zijn beschikbaar. Dus het is wel heel uniek om daarbij stil te staan. Te zeggen van, hey, wacht eens even, God is zo machtig, is zo groot. De Bijbel spreekt over een oude wereld, dat was met Noach, een voormalige wereld. Als ik nadenk over de grootheid van God en zijn scheppingskracht, dan word ik echt, ja, dat vind ik zo mooi, daar word ik echt klein van. Dat vind ik heel mooi. Het is goed om de woorden van God te bestuderen. En God zag, toen hij het herschapen had, dat het zeer goed was. Genesis 1 vers 31. En daarna kwam de zondeval. En God vervloekte de aarde. God deed dat, hè? God vervloekte de aarde. Dan kan je lezen in Genesis 3 vers 17 tot 19. En Satan, die is tot op de dag van vandaag de overste van deze wereld. Dat staat in Johannes. Dat zegt hij Jezus zelf. 12 vers 31, 14 vers 30, 16 vers 11. Maar direct na de zondeval beloofde natuurlijk de Heer Jezus de komst van de Messias. En er staat in Genesis 3 vers 15. Ja, moet je gewoon weten. 3 vers 15. En dan zie je ook dat in Malachi 3 wordt naar de komst van de Heer Jezus ook al verwezen. En 400 jaar later werd ook die profetie vervuld. En door zijn komst naar deze aarde en het volbrachte werk op het kruis van Golgotha, hebben we natuurlijk door het geloof zijn we gerechtvaardigd voor God, als je dat hebt. En er is veel meer gebeurd. God maakte ook de weg vrij daardoor naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komen gaat. En dat staat in Openbaring 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Openbaring 21 vers 1. En er zal niets vervloekts meer zijn. Dus van een vervloekte aarde naar een niets meer vervloekt. Nou, daar moet wel wat voor gebeuren. Ik probeer even vanavond de hele grote context te schetsen van, en dat gaat ook over Israël, ook Malachi, van de rol van het volk Israël in zijn herstelplan. En die vraag mag je zelf beantwoorden. Wie heeft de God van Israël van harte lief? Mag je horen? Echt van harte lief. Als je er ja op kan zeggen, dan heb je ook het volk Israël lief. Dan ben je daar, dan heb je daar wat mee. Dan voel je daar wat bij. Omdat God het ook lief heeft. En in het hele plan staat natuurlijk de Heer Jezus centraal. En in dat hele scheppingsplan, herstelplan, vanaf vervloekt naar niet meer vervloekt, speelt Israël een grote rol. Maar de Heere God ook. Hij is heel erg soeverein in wat hij doet. In dat hele traject. Ik zal het eens voorlezen. De God van eeuwigheid tot eeuwigheid, die voert zijn raadsbesluiten uit. Maarten heeft het ook genoemd. God handelt naar wat hij wil. Daar hebben wij helemaal soms geen zicht op. Hij heeft zijn woord gegeven, maar hij handelt zoals hij wil. Luister maar. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Jesaja 25 vers 1. Met wie heeft hij beraadslagd dat hij hem inzicht zou geven? Dus niemand. Jesaja 40 vers 14. Ik ben God, er is geen ander. Ik ben God en niemand is aan mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde, al lang tevoren en lang van tevoren nog wat er gebeuren moest. Die zegt, wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Dit is onze God waar we mee te maken hebben. Jesaja 46 vers 9 tot 10. En God heeft de eeuwen gemaakt. Hebreeën staat dat. En het woordje eeuwen betekent eigenlijk, is eigenlijk aion, is een tijdperk. God overziet alle tijdperken. Zo staat dat in de Bijbel. En God heeft ervoor gekozen om zijn verlossingsplan voor de schepping te laten verlopen via het volk Israël. En daartoe heeft hij verbond met Abraham gesloten. Dat kan je teruglezen in Genesis 12, 13 en 15. Waarom heeft God Israël uitgekozen? Waarom? Omdat hij ze lief heeft. Een soevereine keuze van God. Deuteronomium 7, vers 6 tot 9, daar staat het. Hij heeft geen Nederlanders, geen Amerikanen, geen Fransen. Nee, Israël heeft hij uitgekozen. Puur omdat hij van ze houdt. In Malachi 1, vers 2 hebben we ook gelezen over die verkiezende liefde van de Heer met betrekking tot Jacob en zijn nageslacht Israël. God kiest. Hij doet, hij handelt naar zijn wil. En God heeft dus zijn volk, Israël, ervoor bestemd om een zegen te worden voor de volken hier op aarde. Dat mogen we lezen uit de Bijbel. Dat staat in Jesaja 42, vers 6 tot 7. Laten we het maar eens even lezen. Jesaja 42, vers 6 en 7. Daar staat: ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen en ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Het volk Israël heeft daarmee ook een aardse roeping. Er is ook een belofte bij. Dat lezen we ook in Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult een zegen zijn. Ik zal u zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als teken van het eenzijdig verbond tussen God en tussen Abraham wordt dat bezegeld met de besnijdenis van het mannelijke geslacht. En deze belofte van God aan Abraham is dermate belangrijk dat die herhaald wordt in de Bijbel. Ook bij Isaac en bij Jacob. En het is duidelijk dat alleen het uitverkoren volk Israël het kanaal zou worden waardoor de wereld gezegend zou worden. En misschien is dit geen nieuws voor jullie, maar daar wordt vaak heel aan voorbij gegaan. Het is Gods plan met Israël wat maakt dat de wereld gezegend zal worden. En Malachi was de laatste profeet die profeteerde dat de Messias zou komen. En de evangeliën zijn eigenlijk een vervolg op die 400 jaar. En voor het Joodse volk, dan moet je even goed luisteren. Waarom is hij nou gekomen? Waarom komt Jezus nou eigenlijk naar de aarde? Jezus kwam naar de aarde, dat staat in Romeinen 15 vers 8. Lees het toch maar even mee. Het is gewoon belangrijk om even te weten. En ik zeg u dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Hiermee worden ook de Joden bedoeld. Terwille van de waarheid van God. Om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En God bewees hiermee zijn trouw aan het Joodse volk. Hij was gekomen om koning te worden in Sion en te regeren over de wereld. Maar welke opdracht had de Heer Jezus nou toen die kwam? Ik heb altijd geleerd, steeds meer, als je vragen stelt, de antwoorden zijn te vinden in de Bijbel. Vergelijk ze met elkaar, tekst met tekst, en je vindt ze. Sla op Handelingen 3, vers 25 tot 26. En ik lees het voor uit het boek. Maar elke andere vertaling geeft dezelfde strekking. Daar staat het volgende. U, Joden, Handelingen 3, vers 25 tot 26. U, Joden, bent nakomelingen van de profeten, maar ook Joden. En wat God uw voorouders heeft beloofd, geldt ook voor u. God heeft immers tegen Abraham gezegd dat zijn nageslacht alle volken van de wereld tot zegen zal zijn. En God heeft zijn dienaar, Jezus, in de eerste plaats laten opstaan om u, de Joden, te zegenen, zodat u het kwaad de rug toe zult keren. Zie je dat hier de Jezus hier komt als voor zijn volk Israël? Wij denken, ja, kwam deze wereld om onze zonden te vergeven. Ja, ja. Maar in eerste instantie kwam die echt voor zijn volk. Daar wordt vaak overheen gelezen. Waarom dan deze opdracht? Heel simpel. Omdat zijn volk een koninklijk priesterdom zou zijn. En de andere volken zou leiden tot het licht. Een licht voor de volkeren. Een rein volk voor God. Daarom kwam Jezus in de persoon naar het volk Israël. Dat was de reden. Maar wat deed Jezus dan? Want hij had dan de opdracht om het volk toe te spreken, dat ze zich zouden afkeren van het kwade. Maar wat deed hij dan? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. Heel simpel. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas elke zieke, elke kwaal, elke kwaal. Matthäus 4, vers 23. En nu komt het volgende. Lees even mee, Matthäus 10, vers 5 tot 8. Ik heb al gezegd, ik ga dwars overal doorheen. En ik zal ze nu dan even de regelmaat, bij regelmaat vertellen waar we zijn. Hier staat, de 12 zond Jezus uit en gebood hun, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen. Zie je dat? U zult u niet begeven op de weg van de heidenen. U zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen en geef het ook voor niets. Dit evangelie van het koninkrijk, wat Jezus predikte, was natuurlijk dan ook echt voor de Joden op dat moment. Het was het evangelie van het koninkrijk hier op aarde. Ja, dus we hebben gezien hoe belangrijk ook God Israël vindt, hoe Israël uitverkoren is om een licht te zijn voor de volken. En hoe Jezus komt naar deze aarde om zijn volk te zegenen en te helpen om het kwade de rug toe te keren. Maar wat gebeurde er met de prediking van het koninkrijk hier op aarde? Nou, we weten dat wel, hè. In Johannes 19, vers 5. Ik probeer me dat wel eens voor te stellen. Je komt voor je volk, je geneest, je doet goede daden, je bent goed bezig als de Heer Jezus zijnde. Je wilt ze helpen, het kwaad door de rug toe te keren. En dan wijzen ze je af. dan wijzen ze de Heer Jezus af. Toen ik een keer in Jeruzalem was, en zo op de Olijfberg, en ik stelde me zo voor dat de Heer Jezus op zo'n ezeltje binnenreed. En dan staat er in een van de evangeliën, en hij weende. Wat moet dat zeer gedaan hebben toen hij wist, ik kom hier met alle goede bedoelingen. Ik wil u redden, ik wil u van het kwade verlossen. En ja, dat ene kleine zinnetje, en hij weende. De afwijzing die hij gevoeld moet hebben. Ja, daar hebben we geen voorstelling van. En het was wel zijn opdracht. Ze schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen, moet ik uw koning kruisigen? Moet ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoorden, let op, de leiders van het volk Israël. Wij hebben geen koning dan de keizer. Wat moet dat binnengekomen zijn? Hij was daar voor zijn volk. Hij werd afgewezen. Dit was de eerste keer dat ze Jezus echt afwezen. Als hun koning, als hun leidsman. En wat doet Jezus? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, ander heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet eens verlossen. Weet je, en dan... Ja, dat zijn dingen die echt tot mij doorgedrongen zijn. Toen ik ook een keer in Jeruzalem was. En dat gewoon meemaakte, zo'n plaatje. Dat je er bent en dat je de Heer Jezus op een ezeltje ziet. En ik denk van, jongen. Wat een lijden, wat een afwijzing. Na de opstanding van Jezus uit de dood, dat is wel heel apart, dan geeft Jezus later opnieuw een opdracht aan de discipelen met een veel grotere reikwijdte. Lees maar eens even mee, Matthäus 28, vers 16 tot 20. Eerst had hij gezegd van, ga niet naar de heidenen. En dat heeft hij heel duidelijk gezegd. Eerst moest het volk Israël tot geloof komen. Jezus is gestorven voor heel de wereld. En vervolgens staat het bekende tekstgedeelte in Matthäus 28, vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken op aarde. Hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Apart, hè? Eerst zegt Jezus, geeft hij de opdracht, ga niet naar de heidenen. Zorg ervoor dat het huis van Israël, dat die tot geloof komen, dat die bekeerd worden. En hier zegt hij, nee, je moet de hele wereld intrekken. Dat is wel apart. Het woordje trouwens wereld. Zie, ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. Wat denk je dan aan? Dat de wereld vergaat of zo? Nou, als je in de grondtekst kijkt, staat hier eigenlijk het woordje aion ook weer. Het is een bepaalde periode. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. En het is heel bijzonder om te zien dat de Heer Jezus uiteindelijk zegt van, hé, maar wacht eens even. Nu moet je niet meer alleen naar de Joden gaan, maar de hele wereld in. Nou, we kennen die opdracht wel. En op de een of andere manier hadden op dat moment ook de discipelen de verwachting dat het koninkrijk nog steeds zou komen. Lees maar eens in Handelingen 1. Handelingen 1, vers 6 en 7. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Handelingen 1, vers 6 en 7. Dus het was na de opstanding. Na Matthäus 28, wat we net gelezen hebben. Zij dan, de discipelen, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd, voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Er zat er wel een vraag bij. Het was echt een vraag. En het antwoord is heel bijzonder. En hij zei tegen hen: het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Waarom gebruikt u nou niet dezelfde woorden als in Matthäus 10 vers 5 tot 8? Waarin Jezus zegt: ga op weg, verkondig het koninkrijk door de hemelen, want het is nabij. Zie je de tegenstelling ineens? Eerst wordt gezegd: het koninkrijk is nabij. Dan stellen de discipelen de vraag van: wanneer dan? In deze tijd? Dat was echt de tijd waarin ze leefden. Dat verwachten ze echt wel. En Jezus geeft als antwoord: ja, dat is eigenlijk niet in jullie. Je moet maar even afwachten. En we hebben stilgestaan. Het verschil tussen enerzijds de tekst uit Matthäus in het begin: ga niet naar de heidenen. Doe dat niet. Eerst het volk van Israël. En vervolgens zegt hij van: ga de wereld in. Ja, en wanneer het dan gebeurt, dat koninkrijk komt, ja, dat is niet aan jullie. Waarom zou dat zo zijn? Kan je me nog een beetje volgen? En ik kom weer terug op het pad hoor. Maar ik probeer echt een beetje uit te leggen hoe God met zijn volk handelt. En hoe hij op die manier de Heer Jezus gebruikt in eerste instantie om zijn volk tot geloof te brengen. Niet de heidenen. We denken dat wel eens, maar dat is gewoon niet zo. De Bijbel zegt anders. Ik hoop dat je het een beetje kan volgen. Niet iedereen is denk ik dit gewend. Kijk, en aanvankelijk leek het ook best wel goed te gaan, want de Joden gingen erop uit, de elfen. De evangelie werd verkondigd. En we zien dan ook dat de eerste Messiaanse gemeentes die kwamen. Dat was best wel bijzonder. Mensen kwamen tot geloof en het ging goed en mensen werden gedoopt, 3000 enzovoort. Hè. Echt, er was beweging in Israël. De eerste gemeentes waren dan ook Messiaanse gemeentes. Er zal best wel eens een keer een heiden tussen gezeten hebben, een niet-Jood. Maar overwegend waren dit gewoon de Joden die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. Dat was een beetje de setting. En de prediking van het evangelie, op wat bij het volk Israël was neergelegd, dat ging natuurlijk wel door. Want die mensen die vertelden over de verlossing van de Heer Jezus, ze vertelden over het komende koninkrijk. Dat ging allemaal wel door. Totdat. Wat gebeurde er bij Stefanus? Stefanus, ken je dat verhaal nog? Waarin hij tegen de Joden, tegen de overpriesters, eigenlijk de waarheid vertelt. Jullie zijn gewoon een volk wat nooit luistert. Jullie luisteren gewoon niet. En dan noemt hij een aantal voorbeelden. En vervolgens zeggen de leiders van het volk: stenig hem, want ze hadden echt knarsetanden. Weet je wel, ze hoorden daar de waarheid. Het is gewoon een hardnekkig volk, die Joden. Ze zijn gewoon elke keer maar weer het verkeerde pad op. Ze pakken stenen en ze stenigen Stefanus. En vanaf dat moment, dat is een beetje Handelingen 13, 15, dan zie je ook dat de christenen, de messiaanse gelovigen, die worden vervolgd. Ze gaan de hele wereld over. En wat zie je dan? Dat eigenlijk dat hele verhaal van het Joodse volk over de prediking van het koninkrijk, dat gaat verstommen. Er is iets zoiets van: het wordt niet meer verteld. Sterker nog, Paulus, die zegt op een bepaald moment, dat kan je teruglezen in Handelingen 13 vers 46 en Handelingen 18 vers 6 en 28 vers 26 tot 28. En hij zegt dat tegen zijn broers, met pijn in het hart: jongens, ik keer me af van jullie. Ik heb het gehad met jullie als volk, om het evangelie te vertellen. Ik stop ermee, ik doe het niet meer. En hij wendt zich naar de heidenen. We hebben net gelezen in Malachi 1, vers 11, dat de heidenen ook een plek hebben. En hier zie je een heel bijzonder moment in de geschiedenis, waarop eigenlijk Paulus zegt van jongens, ik heb echt met jullie gehad. Ik ga me wenden tot de heidenen. En dan staat er in Handelingen 26, vers 28. En die zullen wel luisteren. Zo staat het er, hè? Het Joodse volk weigert om te luisteren. En Paulus zegt, de heidenen zullen wel gaan luisteren. Dat is echt een keermoment in de geschiedenis. En dan gebeurt er iets bijzonders. In de brief aan de Efezus, ongeveer geschreven in het jaar 62. Ongeveer in die tijd. Zo'n beetje 8-7 jaar voordat de tempel vernietigd werd. En daar komt Paulus met een geheim. Hij komt dan met een geheim. Wie heeft van dat geheim gehoord? Het geheim, de verborgenis van Christus voor de gemeente. Heel bijzonder, dat gaan we eens even lezen. We gaan even lezen Efeze 3, vers 2 tot 9. Stukjes eruit. Dus, nogmaals, Paulus heeft het helemaal gehad met zijn volksgenoten. Vertel van het evangelie. Wij gaan naar de heidenen toe. En die zullen wel luisteren. Er staat in Efeze 3, en ik begin even bij vers 2 en ik sla een paar stukjes over. Gij, en de Efeze, dat was, dat waren waarschijnlijk er niet Joden, er zal ook Joden tussen geweest zitten, maar Efeze lag ergens een stukje verder weg dan Jeruzalem, Turkije die kant op. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade, mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekend is gemaakt, gelijk ik boven in het kort schreef. Vers 5 en 6. Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de mensenkinderen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen en aan de profeten. Dit geheimenis, staat tussen haakjes, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus door het evangelie. Hier zie je dat de heidenen een positie krijgen in het huisplan van God. Vers 8. Mij verreweg, de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen, de onuitsputtelijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen, wat de bediening van het geheimnis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, vers 10, de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat Christus Jezus, dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Het zijn altijd lange zinnen die Paulus schrijft. Het is altijd goed om ze nog een keer te herlezen. Dat moet je thuis maar even doen. Maar dan zie je dat feitelijk in die periode de eerste verwerping van de Heer Jezus van ik ben voor jullie gekomen was bij zijn dood. Maar daarna, naar Stefanus, ja weet je, ze moesten het evangelie gewoon niet, de Joden. En dus gaat het naar de heidenen toe. En God begint iets nieuws. Echt iets nieuws. God begint de gemeente. Het lichaam van Christus. En dat is uniek. Weet je, Malachi heeft dit nooit geweten. Jullie zijn echt, wij zijn een uniek volk. De profeten wisten heel veel, maar het was verborgen voor toentertijd de profeten. Daar kom ik zo op terug. En wij leven dan ook in verwachting. Dat horen we regelmatig ook wel. Wij zijn een burger van het Rijk van de Hemel. Dat staat in Filippenzen 3 vers 20. En het lichaam van Christus, zoals wij hier zitten, maar ook de mensen die uit de Joden tot geloof zijn gekomen, behoren tot hetzelfde lichaam. God is iets nieuws begonnen. Toen. In die periode. Hij begon met iets nieuws. Wij zijn erbij gevoegd door genade. Eigenlijk door de ongehoorzaamheid van Israël. Zegt God van, joh, ik maak iets nieuws. Ik laat mijn volk en ik ga iets nieuws maken. De gemeente, het lichaam van Christus. Met de Heer Jezus als hoofd. Weet je, en dat kan ik niet dat moet ik gewoon benadrukken. Op dit moment zijn er best wel veel stromingen die toch op de een of andere manier zeggen van, ja, weet je, de gemeente is toch wel een beetje een vervanging van Israël. En dat is een leugen. Dat is echt een leugen. Wij zijn geen vervanging van Israël. De gemeente is geen vervanging. Staat gewoon naast het volk Israël. En de heidenen die niet tot geloof gekomen zijn, is een apart volk. We hebben dus eigenlijk maar drie volkeren. De Joden, de heidenen, de niet-Joden en de gemeente. Bestaande uit tot geloof gekomen Joden en heidenen. Dat zijn wel onze broers en zusters hoor, die in de Heer Jezus geloven in Israël. Die horen hierbij. Hoe bijzonder is dat? Dat God dat al voor de grondlegging van de wereld, Efeze, heeft u het al bedacht. Toen heeft hij al bedacht dat er voor zijn zoon een gemeente zou zijn, dat hij denkt van, daar moet ik naartoe werken. Dit is bijzonder, het is enorm uniek. En niemand, nog Mozes, nog de profeten, hebben ooit gezien en kennis gehad van wat hier gebeurd is. Dat is echt bijzonder. Ik raak daar echt van onder de indruk dat God op die manier, ja, al voor de grondlegging van de wereld, dat is al heel lang geleden, daarmee met die gedachte gespeeld heeft. Dat we uitverkoren zijn. En dat ga je pas snappen op het moment dat je het offer van de Heer Jezus geaccepteerd hebt. Dan weet je wat het is om uitverkoren te zijn. Goed. Nogmaals, let daarop. Er zijn best wel heel veel stromingen op dit moment die een prediking hebben van, jongens, het koninkrijk is nu al gekomen en wij moeten daaraan bouwen. Er is geen plaats meer voor lijden. Er is geen plaats meer voor verdriet. Het moet allemaal genezen. En nu. Dat is echt in opkomst. De echte stromingen, je hebt de Last Reformation, daar is er eentje van, maar meerdere. Waarvan ik denk van, jongens, let op. Wij hoeven het koninkrijk niet op aarde te brengen. Dat is onze taak helemaal niet. Wij zijn burgers van de hemel, een burgerrijk. Geen aardsrijk, een burgerrijk. Wij mogen in de hemelse gewesten getuigen in de onzichtbare wereld van onze Heer Jezus. Gewoon heel simpel op die manier. En nogmaals, de Heer Jezus zal zelf zijn koninkrijk stichten. Dat doet hij zelf hier op aarde, als hij terugkomt. Het enige wat we kunnen doen is daar verlangend aan uitzien. En daarmee wordt ook zijn komst bespoedigd, leert de Bijbel. He, dus echt, hou je ogen open. Wij zijn een burger in de hemel. Een rijk in de hemel en niet op aarde. Zoals gezegd, Malachi heeft nooit van dit geheimnis geweten. Het is door Paulus geopenbaard. En daarom is het ook belangrijk, en dat is, wordt wel eens een keer, ja toch, zie je er ook wel verwarring weer ontstaan. Hè? Wat is nou in de Bijbel voor Israël, wat is nou voor de gemeente? Je moet de Bijbel wel met onderscheid lezen. In de context waarin dingen geschreven zijn. God handelt met bepaalde mensen in bepaalde tijden op zijn manier. En dat moet je gewoon weten, dat moet je kennen. Daar valt heel veel over te zeggen, ga ik nu niet doen. Maar neem van mij aan dat dat echt, ja, dan moet je opletten als je de Bijbel leest. En er is een hele mooie tekst hoor, van uit Jesaja, die zegt van, ja, weet je, ik heb het beste met je voor. Dat soort teksten. Ik hou van je, ik heb het beste met je voor, even in eigen woorden. Maar feitelijk wordt hier gesproken over de periode dat Israël uit ballingschap geleid wordt. Nou, natuurlijk heeft God ook het beste met ons voor. Maar blijf gewoon altijd even bij de context waarin dingen geschreven worden. Het is gewoon hartstikke belangrijk. Paulus is echt een leermeester voor ons als gemeente, voor de heidenen. De gelovigen uit de heidenen. Ik zal het even lezen voor je. In Romeinen 11, vers 13, daar vinden we, want ik spreek tot u heidenen, zegt Paulus, voor zover ik de apostel der heidenen ben. Timotheus, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, en ik zeg het in de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar van de heidenen, in geloof en in waarheid. En vervolgens in Timotheus 2, vers 1, vers 11, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, en een leraar van de heidenen. Goed, even nog terug. We zien dat in Handelingen eigenlijk het keermoment komt dat het volk Israël min of meer terzijde wordt gesteld als heilsinstrument. Hoewel God altijd wel doorgaat met zijn volk. Maar dat de verkondiging van het evangelie bij ons ligt. Dat mogen wij doen. Wij mogen getuigen van hem zijn. Samen met, nogmaals, en dat kan je ook echt wel terugvinden in Galaten 5, vers 28, denk ik. Daar staat ook dat wij samen met de Joden de gemeente vormen. De gelovige Joden. Maar hoe gaat het nou verder met zijn volk Israël? We kwamen met Maleachi. Daar zien we dat Jezus zijn volk lief heeft. Dat begint bij Jacob. Israël, als je nu kijkt naar wat er allemaal gebeurt, dan denk je van, dat is nog niet het volk wat God bedoeld heeft. Eigenlijk is het daar nog ver vanaf. En dat zal een tijdje ook zo blijven. Totdat de Heer Jezus terugkomt en dat ze zien wie ze doorstoken hebben. Dan zal er echt iets gebeuren. Oh, dat was hem dus toch. En dan kijken ze terug naar de geschiedenis. Ja, dit was de Messias. Die hebben we doorstoken. En er zal ontzettend veel verdriet en rouw zijn over hetgeen wat ze als volk bedreven hebben. Dat komt nog als de Heer Jezus terugkomt. En ik geloof met heel mijn hart, als je kijkt naar alle ontwikkelingen in de wereld, ja, dat we toch wel heel dichtbij zijn komst zijn. Ik moest eraan denken toen Leo Sterk zijn verhaal deed. Ik denk van ja, het zou het mooi zijn als de Heer Jezus daarvoor nog terugkwam. Ik moest er meteen aan denken. En ook mijn schoonmoeder, ze zijn inmiddels 95. En schoonvader 96. Met haar gaat het niet goed. En die twee op die hoge leeftijd, die verlangen echt naar de komst van de Heer Jezus. En ze hebben vaak gezegd van, het zou toch wel fijn zijn dat we elkaar niet hoeven te ontvallen. Dat we geen afscheid hoeven te nemen. Ja, toen dacht ik ook aan Leo. Ik denk, wat zou het fijn zijn, hè? Als dat zou gebeuren. Aan de andere kant heb je misschien een familieleden waarvan je zegt van, hé, die kennen de Jezus nog niet. Wat gebeurt ermee als de Jezus terugkomt? Om ons op te halen, zijn gemeente. Hè? Paulus kende ook die tweestrijd wel. Die voelde dat ook wel aan. Het is beter om te gaan, maar ik wil eigenlijk ook wel hier blijven, want ik heb nog zorg voor jullie. Ja, dat zei hij heel duidelijk. Tweestrijd. Maar wat gebeurt er met zijn volk Israël? Weet je, het mooie is, en dat zie je ook in Maleachi, God blijft trouw aan zijn volk. Ondanks al die ellende die ze overhoop hebben gehaald, God blijft trouw. In Romeinen 3 vers 3 staat het ook. Ondanks het feit dat ze ontrouw zijn, blijft God trouw. Dat doet hij ook bij ons, denk ik. Ik ben ook niet altijd even trouw. Ik kan ook niet zonder de Heer Jezus. En ik kan ook niet door de leiding van zijn geest. En toch probeer ik het vaak op eigen kracht. En met soms gevolgen van dien. En toch elke keer zegt hij van, ik stel me dat zo voor, hè, als ik iets doe wat niet naar de wil van de Heer is. Dat hij vanuit de hemel kijkt en zegt van, ja, Henk, had je beter niet kunnen doen. Maar ja, op de een of andere manier, nee. Ik weet zeker dat God mijn leven leidt. Ik maak soms ook moeilijke periodes door. Afgelopen tijd ook. Dat ik denk van, nou weer, hoe moet het nou? Ik had een fotootje van een vriend gekregen. Dat was een mooi schilderij. En dan zie je, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Nou, dit is het water, laat ik maar zeggen. En op dat water loopt de Heer Jezus. Dus wat zie je dan? Een paar voeten aan de onderkant. Voeten op het water. En je weet wat er gebeurde toen Petrus naar de omstandigheden keek. Toen zonk hij weg. En dan zie je als het ware door het plafond, door het water, zie je dan die voeten. Maar zie je ook een hand naar beneden komen in dat water, in dat schilderij. Weet je wel, zoiets van, ik pak je wel, ik pak je wel. Kan je dat voorstellen, dat beeld, ik pak je. En ik had zoiets van, een tijdje terug was dat, denk ik, ja jongens, en dat is gewoon eerlijk. Ik denk, die hand die op dat schilderij stond, dat was de hand van Petrus natuurlijk, die zo naar de Heer Jezus uitgestrekt was. Ik heb hem er even afgeknipt. Ik voelde dat gewoon niet zo. Ken je die momenten in je leven niet dat je denkt van, jongen, ik kan me wel voorstellen dat Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Soms moet je door zulke diepe dalen. En gelukkig is dan dat de genade van God weer, die je toch weer oppakt, weet je wel. Die je dan niet aan je hand trekt, maar gewoon aan je haren. Zo is God. Zo is God met mij, met jullie, maar ook met zijn volk Israël. Een God die dichtbij is. Een God die om je geeft, van je houdt. Maar ook heel rechtvaardig is. God blijft trouw aan zijn volk. Ik kom terug in Maleachi. Maleachi 3, vers 7. Lees maar even mee. Zij die mij vrezen, dat staat ervoor, zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot één keer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Weet je, en zo zijn we een beetje terug in Maleachi. Maarten kan dat pervers zo mooi uitleggen. Ik kan er ontzettend van genieten. Ik heb een beetje een uitstapje gemaakt. In de zin van wat nou de rol is van het volk Israël. En hoe God zijn volk gebruikt in het herstelplan. En ja, het blijft toch zijn oogappel. En ik denk dat ook als gemeente het volk Israël een warm hart toe moeten dragen. Want als we de God van Israël lief hebben, hebben we ook het volk lief. Je moet even voor jezelf nagaan, als die afstand tot Israël bij je erg groot is, dan denk je van, nou, het zal wel. Denk dan eens even na over de uitspraak, de God van Israël. Heb je die lief? Van harte lief? Dan kan het niet anders, of je hart moet ook branden voor het volk Israël. Want God gaat zijn weg met Israël. God heeft zijn zoon gezonden voor zijn volk om het te zegenen. Niet vergeten. Daar hebben we het over gehad. Zodat Israël zich af zou keren van het kwaad. Is nog niet gebeurd. Het evangelie van het koninkrijk werd hier gepredikt op aarde door de discipelen. Is gestopt. De overpriesters van het volk hebben hun koning verworpen tot twee keer toe. Bij zijn dood en na zijn opstanding. Daarom kon ook Jezus niet zeggen, joh, het is jouw zaak niet om te weten wanneer het koninkrijk zal komen. Daar was geen zicht meer op. Jezus wist dat het volk Israël niet als volk tot geloof zou komen. En dat hij daarvoor de heidenen zou gebruiken. En dat duurde al 2000 jaar zo. Weet je, en dan is het zo mooi dat we samen mogen optrekken met elkaar, maar ook met het Joodse volk die tot geloof gekomen zijn en mogen uitzien naar zijn komst. Ik vind dat een bijzonder iets. Waar al voor de grondlegging van de wereld door de Heer en door God over nagedacht is. Ik maak mij een volk ten eigendom zoals het de gemeente nu is. Uit Joden en Heidenen. Het is een omweggetje geweest. Ik ben er bij vers 2 uitgestapt. De liefde van God voor Israël. Iets hebben laten zien van hoe God handelt met zijn volk Israël in deze periode. Hoe God handelt nu met de gemeente, bestaande uit Joden en uit Heidenen. En hoe we met elkaar mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En ik zie er naar uit, enerzijds. En anderzijds denk ik wel eens van, nou, ik heb nog kleinkinderen. Misschien nog wel schoonzoons. Ja, kennen ze de Heer Jezus wel. En door te laten zien wie Jezus is, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen ook is. Dat lees je ook in 2 Korinthe 3 vers 17 en 18. Ik geloof echt dat als je verlangt naar God, naar de werking van Gods geest in jouw leven, dan verander je ook naar het beeld van de Heer Jezus. Dat hoef je zelf niet eens te doen. Dat kunnen we niet eens. Dat is iets wat God gaat geven. Lees op na. Ik meen dat het 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 is. Daar staat echt, wij zullen, als je echt verlangt naar de werking van God in jouw leven, naar zijn geest, dan ga je veranderen. Dat hoef je niet zelf meer te doen. Lieve mensen, we zijn zo gezegend met zo'n Heer en Heiland, die op die manier ons wil maken tot een evenbeeld van hemzelf. Ik zou jullie de zegen van God mee willen geven. Van hem. Als jullie willen gaan staan, dan doen we dat. Zo mag dan de genade van Jezus Christus, die zo ongelooflijk groot is, meer dan dat de zonde in de wereld is, en de liefde van God, die oneindig groot is, en de gemeenschap met de Heilige Geest bij jullie zijn, Heer, totdat u terugkomt, dat we u kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. Ontvang zijn zegen in Jezus' naam. Amen.